Hallo mensjes en welkom bij de derde helft. Niet schrikken, geen Gijs en geen Titus vandaag. Deze keer ben ik, Tim, samen met mijn vriend Snijboon op pad gestuurd met alle risico's van dien. Geen reguliere derde helft vandaag, waarin we in 45 minuten een eredivisie speelronde doornemen. Ook geen quarantaine aflevering met een leerzame snuffelstage van een vriend bij de show. Maar wel de tweede aflevering van onze zomerserie Dubbele Dekking.
Ja, en waar we vorige week Stijn van Vliet en Daan Boom te gast hadden van het programma Street Lab en spraken over undercover voetballer Nits en de hitserie Kelderklasse, hebben we deze week de kroonprins en kroonprinses van de Nederlands voetbal-tv aan tafel, Fresia Cousinho Arias en Milan van Dongen.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het gaande tyfus voetbal.
Welkom beiden.
Dank.
Hoe gaat het met jullie?
Goed. Ja.
Je bent goed gebruind, Milan.
Ja, even serieus. Ja, ik heb natuurlijk bar weinig te doen gehad de afgelopen weken, maanden.
Hij is überhaupt altijd bruin, hoor.
Ja, maar als het dan ook niet zo heel veel hoeft te werken dan, en het is mooi weer, dan gaat het bij mij nogal hard. En dan op de racefiets en in de zon af en toe een biertje drinken en dan...
Ziet er gezond uit.
Ja, dat klopt.
Reza, jij iets minder?
Ja, sorry.
Bleek scheetje.
Als je hoort dat een van onze halfbloedjes is, dan zou je niet denken dat ik het ben.
Nee.
Maar betekent dat jij heel hard gewerkt hebt gewoon nog?
Nee, ik smeer eigenlijk altijd mijn gezicht over het algemeen wel in met sunblock.
Ik ook, hoor.
Bij jou gaat het er gewoon doorheen. Oké, jongens, wat we vandaag gaan doen, dubbele dekking. We gaan aan de hand van een aantal stellingen gaan we over voetbal praten. Ook een beetje over wie jullie zijn. Tussendoor een spelletje, het beruchte 45 seconds. Misschien kennen jullie dat wel.
Ik heb het gehoord, ja.
En we beginnen met een voorstelrondje. Fresia, kan jij mij vertellen wie Milan is?
Ja, Milan is, ik hou niet zo van het woord talent, maar ik denk wel het grootste talent in de sportjournalistiek. Met een kaak van hier tot Gundert en een hele goede televisiekop. En daarnaast zeer breed geschoold, dus niet alleen verstand van voetbal, maar ook hele goede algemene kennis en mega gezellig om een biertje mee te drinken.
Ja, maar ook iets kritisch of niet?
Wat dan? Vond je het te zoetsappig?
Ja,
okay, ik ook,
iets,
hoor.
Milan keek alleen maar
Milan
heel ongemakkelijk. Ik
word er vreselijk ongemakkelijk
van. Milan is de meest onhandige persoon die je kent.
Okay.
Dus als je in de kroeg zeg maar staat en Milan is er even niet, je hoort achter je dat iemand 8 bier heeft laten omvallen en tegen de enige persoon met krukken in de zaal aan is gelopen, dan hoef je niet om te kijken, dan weet je dat het Milan is.
Uitstekend. Naast dat hij heel onhandig is, leerde Milan Spaans in Granada, is afgestudeerd politicoloog. Toch werd hij redelijk snel de sportjournalistiek ingezogen toen hij bij de NOS als beeldbandredacteur begon. En is hij uiteindelijk opgeklommen tot anchorman van Fox en heeft hij een jaloersmakende haardos.
Een kaaklijn van hier tot Tokio en een haardos om jaloers op te zijn.
Ongelooflijk.
Dit zijn nog eens quotes. Ja.
Jeetje, jongens.
Goed voorgesteld.
Ja. Milan, wie is Fresia? Kan je hier overheen?
Nee, hier kan ik zeker niet overheen. Fresia is een supergoeie journalist, presentatrice, itemmaker. Ik vind Siert de Vos de beste filmpjesmaker in Nederland, sportfilmpjesmaker. Maar ik vind dat Fresia met haar eigen stijl op een goede tweede plek komt. Het is een wat moderner dan Siert, maar hoe zij filmpjes maakt, daar neem ik echt mijn pet voor af. En kan ik zelf ook heel veel van leren. Voor de rest is het gewoon een heel... Ja, hele toffe collega. Inmiddels ook wel vriendin van mij, kan ik zeggen. We gaan doen vaak ook dingen buiten werk. Ze is heel getalenteerd. Ze is, iedereen denkt wel eens dat ze een beetje... ze is behoorlijk actief op Instagram. Mooie foto's van zichzelf. Dat was ook mijn beeld altijd. Tot ik haar echt goed leerde kennen. En dan komt wel eigenlijk, tenminste bij mij, de ware Fresia naar boven. Echt heel lief, gezellig, met een goed hart. En heel goed in de werk. En daar mag ik nu ook de vruchten van plukken door met haar samen te werken.
En wat is haar equivalent van 8 biertjes omgooien in de kroeg?
Misschien wel de onzekerheid over de sportkennis.
Ah ja.
Ja. Fresia denkt altijd dat ze niet zoveel weet. Wat in sommige gevallen ook waar is. maar dat is denk ik de equivalent. En het andere is misschien... Nou, ik weet eigenlijk niet of ik nog heel veel negatieve dingen kan opnoemen.
Nou.
Het negatief is dat je meer weet dan dat je zelf denkt.
Nee, ze kan slecht tegen de verlies. Dat is behoorlijk irritant.
Mm-hmm. Ja, dat kan wel niet charmant
en ze
zijn.
Kan ook af en toe een beetje te veel schreeuwen.
Nou ja.
Ja, dat kan ook. Dus compensatie genoeg.
Ja.
Ik moet onbekend.
Ja, ik pest er ook. Iedereen pest er altijd met de lengte. Dus ik snap het ook wel een beetje. Maar ja, even wat rustig af en toe.
En dan vond je die van mij zoetsappig?
Vinden jullie allebei zoetsappig?
Ja, ja, sorry, maar... Ja. Kijk,
deze jaar volgens Wikipedia begon je op je 16e bij TMF. Heb je bij Disney gewerkt, bij Nickelodeon, bij RTL. Je brak door bij Ajax TV en zit nu bij Fox. Je voetbalt bij Wartburgia. En wat bij ons bekend is geworden, is dat je af en toe pikante DM's krijgt van voetballers.
Was dat op Wikipedia?
Nee, maar dat gaan we hierna even toevoegen.
Ja, dat is goed.
Ja, ik probeerde altijd naar te vissen, maar ze wilde me nooit echt vertellen.
Oh, ik dacht, ik probeer altijd te sturen.
Nee.
Ja, maar het is maar net wat je ook pikant vindt. Hè? Ik vind het niet super pikant of zo.
Ja, nu terugkomen.
Nou, gooi het dan maar op tafel.
Ja, maar dan moeten we ook weten wat er gezegd is. Want anders kunnen we er niet over oordelen.
We hebben een mooi Instagram-kanaal.
Milan die doet nu net alsof hij geen namen van mij heeft gehoord. Maar ik heb Milan heel duidelijk gewoon namen gegeven.
Jawel, af en toe hoor ik het al.
Oké, jongens, we gaan door. Want om de introductie, om de introductie compleet te maken... beginnen we altijd even met de standaardvraag. Wie was jij vroeger op het schoolplein tijdens een potje voetbal? Milan.
Mag ik er twee noemen?
Zeker.
Ja, ik voelde me het meest verwant met Paolo Maldini. Ja, ik was zelf
gebronst.
Gebronst, precies. Een beetje dezelfde haar. En ik was zelf vroeger ook altijd verdediger, voorstopper. Dus dan zocht je altijd naar iconen, naar idolen. En dat was Maldini behoorlijk in mijn tijd. In AC Milan, dat behoorlijk succesvol was toen. Dus dat was eigenlijk mijn modelspeler.
Ben je ook linksbenig?
Nee, ik ben niet links. Dat vond ik altijd heel jammer, dat ik rechts was. Maar ik vond Nesta, dat was altijd leuk en aardig. Maar ik had veel meer met Maldini.
Nesta was de huismerk Maldini. En was dat ook wat lelijker en zo, wat kleiner.
En het zag er net iets minder soepel uit allemaal.
Zeker.
En bij Maldini zag het altijd elegant en sierlijk eruit. En ook als iemand door midden schopte, dan zag het er elegant uit. Dus dat vond ik altijd super cool. Dus eigenlijk is het Paolo Maldini. Maar ja, daar kan je niet echt mee thuiskomen op het pleintje. Dus ik ging dan altijd voor Totti. Dat was een beetje tijdens de WK 2002. Ik heb toch een beetje... Ja.
Hij heeft echt de lekkerste voetballers ooit, hè?
Oh, ze kunnen bijna niet verder uit elkaar staan.
Nee. Maar dan, als ik op het pleintje ging voetballen, dan was ik toch meer een aanvaller. En dan ging je toch meer proberen doelpunten te maken. En dan ging mijn sympathie wel uit naar Totti, ja.
En waar komt de Italië-fascinatie vandaan?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik vond Italië gewoon cool. En dat was het tijdens 2002. Dat ik natuurlijk veel op het pleintje aan het spelen was. Toen was ik een jaar of 13, 14. Ja, ik vond dat gewoon coole gasten.
Had je ook dat blauwe shirt, of niet?
Ja.
Mooi.
Ja.
Rezia?
Ja, dat is heel grappig, want ik had vroeger drie shirts van Totti.
Echt?
Echt?
Ja.
Maar je was altijd Maldini.
Maar dat kwam... Kijk, weet je... waar de meisjes, zeg maar, nu... als ze jong zijn en ze voetballen, dat je dan... dat je Lieke bent, of dat je Danielle van der Donk bent. Mm-hmm. Ja, dat was er vroeger niet. Dus ik schreeuwde niet heel hard. Ik ben Bergkamp. dat deed je niet. Dus dan had ik... Ik had wel wat voetbalshirtjes... waaronder van Totti. Ik had ook een shirt van Overmars en van Bergkamp. Even kijken, van Barcelona, van Ronaldinho had ik ook twee shirtjes.
Oh ja.
Dat was het eigenlijk een beetje. En Totti trouwens waren ook gewoon... Twee van die Totti-shirts waren ook gewoon waar mijn broer was uitgegroeid.
Maar je ging wel echt voor de stijlvolle nummer 10 dan?
Ja, blijkbaar, ja.
Maar wisten jullie van elkaar Totti allebei of niet?
Nee, ik had
helemaal
geen idee.
Niet. Maar daarom keek ik zo naar hem toen hij Totti zei.
Wat een connectie, jongens. Okay.
Maar ging iemand voor... voor Schweinsteiger was nog een mooie voetbal, maar voor Lothar Matthäus of Gerzende. Nee toch?
Aaron Winter.
Nee,
dat is waar. Oké, introductie is helemaal compleet.
Ook nog?
Ja, graag.
Want ik was er vorige week niet.
Maar het gaat niet om jou, hè?
Nee, het gaat niet om mij. Maar, kijk,
jij mag ook zijn, Snij.
Dankjewel, in deze ruimte, als mens. mijn makkelijke antwoord is natuurlijk Dennis Bergkamp. Maar dat zou iedereen wel verwachten. Want de meeste mensen die luisteren weten dat ik Arsenal-fan ben. Maar ik was heel erg gecharmeerd van Riquelme. Bij Villarreal. Juist omdat hij ook niks deed, vond ik dat dan echt fantastisch. Dat je gewoon, ik zag dat toen al een soort van veteranenvoetbal. Gewoon een beetje in de middencirkel hangen, bal aannemen en weer doorspelen.
Wie is
de hedendaagse Riquelme? Oeh. Die sterft uit, hè?
Ja.
Özil is een van de laatste echte nummer 10's die eigenlijk al niet meer mee kan in het moderne voetbal.
Ja, maar die is wel dynamischer. Ook op de counter kon die vroeger best meters
Mourinho
maken. Ja. Oeh, even denken hoor. Ja, ze sterven inderdaad uit.
Oh, hallo. Anko is echt gewoon nog Riquelme.
Anko is echt een soort Riquelme, dat klopt.
Riquelme van de Meerdijk. Ja. Oké, uitstekend.
Ik denk dat hij Messi van de Meerdijk leuker vindt klinken.
Ja, maar hij lijkt wel echt meer op Riquelme dan op Messi, toch?
We pleiten bij deze voor Riquelme in plaats van Messi.
Ja, we passen het aan op zijn Wikipedia.
Oké, jongens, we gaan nu door naar de echte dubbele dekking. Volgens mij is het tijd voor de eerste stelling. Daar hebben we een schitterende jingle bij.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Spelers als Weghorst, De Roon en Dani de Wit hebben mazzel dat ze over weinig talent beschikken. Vrees ja.
Oneens.
Licht toe.
Nou, ik denk als deze jongens met deze mentaliteit ook nog talent zouden hebben, dan zouden ze voor een Ballon d'Or in aanmerking komen.
Milan?
Ja, maar dan hebben ze toch, maar dat hebben ze niet. En ik denk als ze iets meer talent hadden, dan waren ze denk ik waarschijnlijk net wat verder gekomen in hun jeugd. Dus dan was De Roon, ik zeg maar wat, bij Feyenoord beland en Weghorst bij Heerenveen in plaats van de amateurs. En dan hadden ze wel gedacht van, ah nou, ik verdien nu 2 ton en dat gaat best wel prima. Dan was De Roon van Feyenoord naar Sparta gegaan, omdat het net niet goed was, maar wel gewoon, nou, 2-3 ton, lekkere eredivisie voetballer.
Maar ja, eigenlijk, maar de stelling was niet van, dan is een hele, dan zijn ze wat betreft mentaliteit en alles helemaal veranderd.
Nee, maar dan was het wel vroeger sneller aankomen waaien. Waardoor ze misschien die mentaliteit niet hadden ontwikkeld. Weghorst speelde op zijn 17e, 18e nog bij de amateurs. En moest echt keihard werken. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat dat keiharde werken hem wat opleverde. En toen is hij dat maar blijven doen. Op een maniacale, krankzinnige manier. Want het is denk ik niet de fijnste ploeggenoot om te hebben. Maar wel, als het in je team om te hebben, heel fijn. Dus ik denk wel dat het, dat er wel wat waarheid in zit in die stelling.
Volgens mij is het vooral de mazzel dat ze het zelf doorhebben. Want volgens mij zijn het geen domme jongens. En ze hebben om zich heen natuurlijk in de jeugd altijd gasten gezien die veel beter waren dan zij. En het feit dat je het doorhebt en dan de discipline hebt om te gaan werken.
Maar ik weet niet in hoeverre dit ook van toepassing is voor Dani de Wit, hoor. Dani de Wit is altijd bij Ajax wel ook een jeugdspeler geweest. Die was echt een box-to-box player. Die was echt, die scoorde mega veel doelpunten met zijn hoofd. Was echt kopsterk. Pakte echt als middenvelder mega veel doelpunten mee in de onder 17. En alle teams daarvoor in de A'tjes trouwens ook nog. Dus ik weet niet in hoeverre dat voor hem.
Hij werd door zijn jeugdtrainers altijd geroemd om zijn mentaliteit. Dat was altijd het eerste wat ze zeiden. En ik denk dan kan je er dus geen kut van.
Ja.
Nee. Maar is het ook niet?
Is echt waar.
Ik denk wel, als je, want hij heeft alle jeugdhelftallen ook gewoon doorlopen. Mm-hmm. Dus ik denk zelf dat je dat gevoel, ook al voel je wel van oké, mijn mentaliteit is goed. Als je dan alsnog alle jeugdhelftallen gewoon doorloopt, ook bij Oranje, dan weet ik niet hoe snel dat bij jezelf ook als beeld naar voren komt.
Maar is het ook niet bij jongens als bij Weghorst en ook bij De Roon, dat als je er op zo'n manier komt, Wolfsburg, Atalanta, echt gewoon Champions League niveau, dat de soort van het besef en de waardering terwijl je nog aan het voetballen bent echt gewoon gigantisch is. Ik heb echt het gevoel dat De Roon als een van de weinige voetballers tijdens zijn carrière gewoon al door heeft hoe ontiegelijk bijzonder het is en wat voor leven hij heeft.
Maar het is toch veel cooler om complimenten te krijgen voor je doorzettingsvermogen en je mentaliteit dan voor je talent. Iets wat gewoon je gegeven is. Het is misschien wel sierlijker of mooier als je talent hebt. Maar het is natuurlijk het is je eigen kwaliteit als je zoals Weghorst en De Roon er bent gekomen.
Ja.
De Roon wil toch accountant worden na zijn carrière? Dat heeft hij toch al gezegd?
Is dat zo?
Ja, volgens mij wel.
Maar beheert hij zijn eigen socials?
Ja.
Echt? Helemaal zelf?
Ja.
Nou, hij verzint het zelf, maar er zijn wel wat jongens geloof ik die wel voor hem in elkaar
zitten. Ja, die gelijk naar de wedstrijd het online zetten.
Ja, maar die grap verzint hij zelf.
De grappen verzint hij zelf, ja.
Nice. Ja. Hey, maar Milan, vind je dit soort spelers, maar ook bijvoorbeeld Dost, weet je wel, Weghorst, De Roon, vind je dat mooie spelers? Vind je dat mooi?
Nee.
Ik vind het wel gruwelijk. Het is niet mooi, niet esthetisch mooi.
Je vraagt of ik het mooi vind.
Oké, maar ik bedoel mooi als in, vind je het vet?
Nee, ik vind het wel vet, ja. Ja. Ik vind heel cool hoe Weghorst zich heeft ontwikkeld.
Ik hoop echt nog steeds dat hij naar Arsenal gaat. Sterman is voor Arsenal, die hoopt het absoluut niet.
Maar dat is een slechte match.
Ik heb ook gewoon een soort beeld van hoe ik wil dat Arsenal voetbalt. En daar past een type Weghorst ook gewoon echt niet in.
Ik zou hem wel heel graag nu een stapje hoger willen zien.
Ja, maar kom op.
Omdat
als je Thierry Henry en Robbie van Persie als spits hebben gehad. En je komt aan met Wout Weghorst.
Ja, maar
ze hebben nu ook Rob Holding achterin staan.
Ja, maar die speelt niet.
Zullen we het ergens anders over hebben? Ik word verdrietig.
Maar Snijboom, dan kan je ambitieniveau meteen in de prullenbak gooien.
Ja, dat vind ik ook. Ik heb liever dat ze de paai ophalen bij de jongen.
Precies.
Ja.
Oké, jongens, nu even naar het persoonlijke. Want je hebt natuurlijk de talentvolle, dus Messi's en de werkpaarden. Dan heb ik het over Cristiano Ronaldo, noem ik dan even een werkpaard. Hè. Wat zijn jullie? Hebben jullie talent als presentator of hebben jullie hard gewerkt? Dan wil ik een eerlijk antwoord.
Is het niet... ik denk dat ik... Moet ik kiezen?
Ja. En het hoeft ook niet soort van, je wordt nu niet de rest van je leven erop afgerekend. Maar als je gewoon tussen die twee kanten moet kiezen, hoe ben je meer een soort van talentvolle Messi, alles op techniek? Of gewoon het trainingsbezig Ronaldo?
Ja, maar ik vind dit, qua presentatie vind ik niet dat je de vergelijking met de voetballer kunt maken. Omdat, tenminste dat denk ik, omdat een voetballer gewoon dat in zijn vezels heeft of in zijn voeten. Iedereen zegt wel eens, hij heeft meer talent in zijn linkervoet dan, noem maar op. En bij presenteren is dat gewoon hoe je wordt opgevoed, hoe je ja, hoe je opgroeit, wat voor kennis je opdoet. Zeg
ja, maar.
Maar
als ik kijk bijvoorbeeld naar, want ik heb, we hebben een beetje gelezen over jullie, maar jij bent gewoon politicologie gaan studeren in Milan en bent daarna eigenlijk een beetje het vak ingerold. Terwijl Precia op de 16e bij TMF, dat is toch een hele andere aanloop naar hoe jullie nu allebei hier zijn gekomen.
Ja, ik ben wel op mijn 19e al bij Studiosport gaan werken als beeldredacteur. Mm-hmm. Dus in die zin heb ik toen ook naast mijn studie wel een beetje werkervaring opgedaan.
Ja.
Maar als je tussen ons... Ja, ik weet niet. Bij mij is het echt een combinatie, want ik heb er ook wel echt hard voor gewerkt.
Mm. Hij is een beetje Messi en een beetje Ronaldo. Ah,
nou ja, dat, ja.
Aardige combinatie. Hè? Als die twee toch kinderen zouden krijgen.
Ik zeg nog ja ook. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar het, soms zeggen wel eens mensen van... Oh, hij komt uit zo'n sportfamilie, zo'n presentatiefamilie... en het zal wel allemaal zijn komen aanwaaien.
Ja, maar
dan word ik
bang voor dat als je inderdaad... dat als je nu zou zeggen van... oké, ik heb er ook wat talent voor... dat mensen dan soort van vergeten... dat je alsnog er ook heel hard voor moet werken?
Want, ja, daar ben ik dus bang
soort van,
voor.
Want zoals er ook mensen zijn die denken dat Messi niet echt... Ja, maar ik denk fucking hard heeft gewerkt om te komen waar hij is.
Dat vind ik ook altijd zo fascinerend.
Ik denk dat je het al heel makkelijk kunt tackelen. Want als je kijkt naar Jeroen Stekelenburg en Milan van Dongen dan... Mm. Wat dan gewoon broers zijn. Maar als je kijkt naar de stijl van hun als journalisten... En je zou op voorhand niet weten wie de broers zijn... ook niet qua blik of wat dan ook...
Ja.
Dan denk ik dat dit niet echt twee journalisten zouden zijn... die je bij elkaar zet.
Mm-hmm. Nee, want
totaal
dat is ook,
niet.
Want jouw halfbroer die werkt bij Studiosport...
Ja.
Er is een reden dat mensen over het algemeen niet gelijk weten... dat jullie familie van elkaar zijn. Dat is omdat jullie stijlen ook vrij ver misschien wel uit elkaar liggen.
Ja, maar aan de andere kant ook wel weer... het heeft ook wel weer veel overeenkomsten. Maar qua inhoud denk ik, maar qua stijl inderdaad... ligt het behoorlijk uit elkaar. Jeroen is toch wat meer de... ik vind Jeroen denk ik de beste sportinterviewer in Nederland die er is. Dat is niet omdat het mijn broer is. Misschien een klein beetje. Maar die is wat serieuzer. Wat grondiger. En ik ben meer wat losser. En iets meer op het amusement misschien. En Jeroen is... Ik ben iets meer de presentator. Jeroen is iets meer de interviewer, zou je het kunnen zeggen. Maar toen ik begon bij Fox Sports, kon ik er geen reet van. Dus dat is ook niet alleen maar talent. Ik heb het ook gewoon aangeleerd door hard te werken.
Veel doen
en veel vragen aan mensen. Wat kan ik verbeteren? Veel terugkijken, weet je wel. Dus ik heb ook wel echt hard voor gewerkt.
Ik vergelijk het gemak voor het gemak even het talent van een voetballer met het uiterlijk van een presentator. Maakt dat uit? Ik zie namelijk heel weinig hele lelijke presentatoren die doorbreken. Zonder cynisme.
Nou, ik denk heel eerlijk gezegd... en dat heb ik eerder bij jullie ook gezegd... Ja. Voor een vrouw is het veel belangrijker.
Denk je dat?
Ja, dat weet ik 100% zeker. Dat denk ik niet, dat weet ik.
Het is toch best wel kwalijk eigenlijk?
Het is super kwalijk. Maar goed, we kunnen daarin wel kijken naar de sportjournalistiek. Maar dat is gewoon überhaupt overal in. Kijk op tv. Noem een lelijke vrouw die op tv dingen mag vertellen. Niemand.
Nou, maar ik denk wel dat bij de sport...
ik was zo bang dat Tim nu echt gewoon een vrouw ging noemen. Ik ben zo blij dat hij dat niet doet.
Had wel gewoon.
Was aan het nadenken.
Ja.
Maar en bij de sportjournalistiek is het nog het ergst. Omdat daar, ja, hoe je het ook bent of verkeerd... Ik denk 80-90% van de kijkers is man. Ja, en het werkt toch zo dat die denken... Oh, zo'n mooie vrouw. Blijf even kijken.
Je moet wel een dikke huid hebben. Het is niet dat er over mij nooit iets gezegd wordt of zo. Of als ik een stadion binnenloop... dan worden er ook allemaal dingen gezongen.
Dan wordt het ook juist weer daarop gegooid, toch?
Ja.
Dat
dus,
je er
dus
alleen
dat,
maar bent
dat,
omdat.
Dat moet ook wel... ik bedoel, moet je ook tegen kunnen.
Ik denk wel dat het bij mannen iets anders is. Ik minder.
Heb jij nooit zeker. Daar moet een piemel in naar je hoofd gekregen?
Nee. Nee, echt nooit.
Dat ik nou niet.
Nee, belachelijk.
Zo knap jongen. Ja. Van een kaak van hier.
Ja, precies.
Oké, jongens.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Ja, we gaan door naar de tweede stelling.
Ik hoefde ook helemaal geen antwoord te geven of ik een werkpaard was of een...
Nee,
maar ja,
het ging echt over
Milan. Jij mag bij de volgende stelling, mag jij nu helemaal je verhaal doen? En je mag gewoon teruggrijpen als je wil.
Nee hoor, het is prima.
De tweede stelling is, de terugkeer van Arjen Robben is nu al geslaagd. Precia.
Ja, maar ik gaf net ook als eerste antwoord.
Ja, maar je was ook net niet genoeg aan het woord. Dus
nee, oké, prima. Eens.
Ja?
Ja.
Waarom?
Omdat, Groningen verkeert best wel in zwaar weer. En... kijk, überhaupt het proberen. Ik hou er eigenlijk niet zo van dat mensen niet van de succesverhaal. Of tenminste, dat mensen zo kicken op alleen maar succesverhalen. Ik vind het ook mooi als iets niet lukt. En waarom kunnen we daar niet over hebben? En ik vind het dan ook, weet je, dan worden Er wordt meteen dan weer een dossier bijgepakt van wie is er teruggekeerd en wat was een succes en wat was geen succes. Terwijl het is niet zo zwart-wit. Ik bedoel dat John Heitinga terugkwam en dat dan een speler is geweest die er altijd keihard voor heeft gewerkt. En dat zijn knieën gewoon echt zo verrot zijn als maar kan. Dat hij niet, als je naar hem kijkt, dat je niet eens dat je gewoon kunt zien dat hij zijn knieën niet meer kan strekken. En alsnog gewoon de carrière heeft gehad die hij heeft gehad. En misschien heeft iemand een oogje toegeknepen bij de medische keuring. Dat zou zomaar kunnen. Maar waarom is dat dan geen succesverhaal? Iemand die zoveel clubliefde heeft en dan wel terug wil keren. Ik vind dat ook een succesverhaal. Maar het wordt allemaal meteen gelinkt.
Oké, maar dat vind ik wel makkelijk. Want dan betekent het automatisch dat het altijd een succes is.
Nee, niet per se. Maar als het iets teweeg kan brengen voor die club op dat moment, dan vind ik wel dat het een succesverhaal is. Denk je dat John Heitinga nu trainer zou zijn bij Ajax als hij niet op dat moment zou zijn teruggekeerd bij de club?
Maar denk je dat Ajax-fans... Ja.
Maar ik wil niet Arjen Robben...
vergelijken met...
Nee, maar ik wil niet zien dat Arjen Robben Kenneth Paal niet voorbij komt, weet je wel.
Ja, de mythe Arjen Robben is ook wel echt een stuk groter dan de mythe John Heitinga was. Want die kwam natuurlijk, we wisten al wel dat Heitinga er niet meer fantastisch aan toe was.
Maar het is...
Net als dat we wisten dat Affelay er niet fantastisch aan toe was. Maar Arjen Robben is dat toch anders.
Precies. Ja, jawel. Alleen je hoort iedereen een beetje erover praten alsof je naar Maradona kijkt die aan het afglijden is. Het is, ik bedoel... Hij is ook een mens.
Stel hij speelt 0 wedstrijden dit jaar. Is hij dan doordat de shirtjes verkoop en dat hij een soort van mentor is in de kleedkamer, is het dan geslaagd voor Groningen? Ik ben dan toch wel.
Ik vind het niet.
Ik ben wel voldoende voetballiefhebber nog in hart en nieren dat ik wel ook gewoon heel graag wil dat.
Wat interesseert het
rechtsbacks gewoon huilend van het veld afgaan. Ja, omdat ze tegen Arjen Robben of linksbacks dat ze tegen Arjen Robben nog moesten voetballen.
Interesseert je als voetballiefhebber toch niet per se hoeveel seizoenkaarten Groningen verkoopt? Dat is leuk en dat is fijn voor die club.
De vraag was of het voor Groningen al geslaagd is, toch?
Nee.
De terugkeer van Robben is nu al geslaagd, als de stelling.
Ja, ik vind van wel. Ik vind het gewoon mooi dat iemand zoveel clubliefde heeft en daarvoor staat en er alles op alles gaat zetten om dat te proberen. Ja, ik vind dat gewoon mooi.
Natuurlijk is het mooi en het is ook, het valt hem heel erg te prijzen en het argument dat hij geeft van ik ben gewoon liefhebber en ik vind het leuk om te voetballen en ik doe het voor mijn clubpie. Dat is natuurlijk schitterend. Alleen je moet er niet aan denken dat hij RKC uitspeelt en dat hij door Paul Kwasten uit de wedstrijd wordt gespeeld.
Nee. Die kans is groot.
Ja. Die kans is zeer groot.
Maar het is natuurlijk wel voor spelers als zo'n Postema, zo'n spits van 17, 18, die gaat natuurlijk jaar van zijn leeftijd.
Ja, dat wordt fantastisch. Ja, ik ben ook wel een beetje bang voor die jongens. Want jullie hebben ongetwijfeld de filmpjes van Arjen Robben gezien die nu al aan het trainen is. Als die gasten dit nu zien, ik denk dat ze echt met poep in de broek naar die eerste training gaan.
Maar je krijgt ook wel een beetje bij The Last Dance, Michael Jordan, die documentaire ziet van de rest gaat zich wel gewoon. Die denkt, oké, we moeten gewoon elke dag 110% geven.
Ja.
Want hij doet dat ook, dus we kunnen niet thuis blijven.
Ja, nee, maar... ik mag maandag naar die eerste training.
Ja?
Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje, niet met zenuwen, maar ik heb wel heel veel zin in om daarheen te gaan. Ik ga wel eens met minder zin naar de eerste training van een nieuw seizoen.
Je reist wel eens met minder zin naar Groningen.
Ga je daar dan met zenuwen?
Nou, kijk, zenuw is misschien niet het goede woord, maar je moet je wel beseffen dat, zeg maar, voor mij, toen ik echt, zeg maar, met voetballen en dat je, dus niet de namen noemt.
Toen jij Totti was op het schoolplein.
Maar, ja, maar goed, voor mij was het wel Van der Vaart, Snijder, Robben. Dat zijn wel de mensen voor wie ik op de bank heb gestaan als complete imbeciel.
Ja, nee, ik ook.
En dat is voor mij, op het moment dat ik kinderprogramma's ging maken en zo, dan mocht ik hun ook nog wel eens interviewen. Maar dat was op een hele andere manier. En nu, dit is toch wel ook een van mijn helden geweest.
Zeker.
Is. En dan voelt het heel anders werken dan dat ik... Niet dat ik helemaal tegen hem opkijk of zo, maar je hebt wel een ander gevoel erbij.
Zijn er binnen Fox en waar jullie werken soort van types Robben? Mensen die daar werken die zo ontzettend goed zijn in hun werk dat je zelf eigenlijk altijd denkt van, ik moet hier alles geven, want dat is echt top of the bill?
Ik heb dat bij Kenneth Perez. Als ik met hem in de studio zit, dan weet ik gewoon dat ik 100% scherp moet zijn. Een goede vraag moet stellen. Het liefst nog met een beetje een soort kwinkslag.
Mm-hmm.
Want anders dan zegt hij, waarom dan? Of hoezo bedoel je dat? En dan vaak weet ik, als hij dat zegt, dat hij gelijk heeft. Omdat dat gewoon een slappe vraag is. Of gewoon geen scherpe vraag. Of dat ik gewoon denk van, wat vind je ervan? Als je bij Kenneth zegt, wat vind je ervan? Dus, hoezo, wat bedoel je? Dus je moet gewoon altijd on point zijn.
Maar je weet ook zelfs in de uitzending dat je gewoon daar niet mee wegkomt. Dat hij dan niet denkt, oké, ik beantwoord het netjes. En dan daarna laat ik hem even weten dat het niet oké was.
Nee, meestal niet.
Hij gaat gewoon op dat moment...
Ja. Ja, het heeft bij Kenneth ook geen zin om een minuutje voordat je live bent te zeggen... Kenneth, ik ga zo dat en dat vragen. Moet je gewoon niet doen. Want dan, wat? Ja, en dan als ik dan iets anders vraag, bijvoorbeeld net iets anders... Je zei net toch dat je dan wat anders vraagt? Nee. Het is, wat dat betreft is het ook wel een leuke bloedhond, zeg maar. Dus zo zou je het wel een beetje kunnen zeggen bij ons, ja.
En hoe was dat dan? Want jij doet sinds begin dit seizoen Goedemorgen Eredivisie.
Ja.
En dat was daarvoor, was dat de tafel van Kees?
Ja.
Dat best wel gewoon big shoes te veel, toch?
Zeker.
Maar het was niet de tafel van Kees.
Nee, maar dat is ook... Kijk, bij Kees Jansma, dat letterlijk kozen ze voor een soort van talkshow setting aan een tafel. En bij jou werd het echt een soort van huiskamer idee, elke zondagochtend. Maar toch, ik zag de persberichten weer voorbij komen, de opvolging van Kees Jansma.
Ja, nou, dat stond niet in de persbericht, maar...
Wel wat de rest van
ja,
medelandschap ervan maakte.
Maar dat dacht natuurlijk iedereen. Ja. En ze zeiden bij ons, ja, we gaan niet zeggen dat het de opvolger van de tafel Kees is. En we gaan het juist heel anders framen, zodat ze dat niet denken. Maar ja, toen zei ik al, ja, dat denkt natuurlijk iedereen. Dus
iedereen gaat alleen maar denken, waarom framen jullie het?
Ja, bespaar je de moeite. Tuurlijk, dat waren hele big shoes te veel. En ook schoenen die je nooit kan vullen, zeker niet in je eerste jaren. Dus die ambitie hebben we. Want het was ook ze hebben het ook bewust gedaan als Milan en Freesia en Hans met z'n drieën. Dat snapte ik, was ik wel heel blij mee. Dat ze dat ons soort van als een drie-eenheid, dat ze het zo presenteerden. Want als dat een van ons in zijn eentje had moeten doen, dan Hans had dat misschien nog wel gekund. Maar Hans is niet echt een presentator, daar voelt hij zich ook niet fijn bij.
Nee,
ik vond het wel fijn dat ze dat onder ons drieën een beetje verdeelden.
Voor duidelijkheid, jij zit met Hans in de studio. Jij bent altijd op pad. En ik zag ook toen jij overging naar Fox... dat mensen dan zeiden... Freesia is de opvolgster van Helene. En dat vond ik best wel raar. Want dat als er een... denk ik, dan als er een mannelijke verslaggever aangetrokken werd... dan had niemand gezegd dat het de opvolger van een andere verslaggever was.
Nee, dat klopt. Ik krijg ook eigenlijk best wel vaak nog de vraag van... toen kreeg ik in ieder geval vaak de vraag of dat mensen zeggen van... ambieer je dan nu wat Helene doet? En dan denk ik, ik ben zo'n ander type dan wat Helene is. We hebben een hele andere stijl. En het is dan puur voor mensen dat ze denken van, oh, vrouw en dan vrouw. Terwijl wij zijn compleet verschillend. Net als dat ik heel erg verschillend ben met onze andere vrouwelijke collega, Aleta Leidelmeijer. En ik vind het alleen maar goed ook dat er verschillende types zijn. Want dan zijn er ook weer jonge meiden die kijken en die kunnen zich misschien wel identificeren met Helene, maar niet met mij.
Ja.
En op zo'n manier gaat het ook straks meer gemêleerd worden, omdat er jonge meisjes zijn die zich wel ergens in kunnen vinden of niet.
Ja, jongens, wat wel veel mensen altijd zien is 45 seconds. Dat is het spel ook op ons Instagram te zien.
Eindelijk.
Milan en Freesia.
Hebben jullie het erover gehad al? Wie wat doet?
Wie gaat hem?
Want nee, jij pakt
een briefje gelijk, ja?
Ja.
Omschrijven?
Ja.
Okay. Wie van jullie is er fanatieker hierin? En we weten dat jij heel fanatiek bent.
Ja, Freesia is wel fanatieker, maar ik als Freesia 100% is, ben ik wel 95.
Jullie moeten van Stijn en Daan winnen, dat is nog wel te doen.
Maar dat is echt piece of cake.
Ja, maar dit is, jullie gaan nu de lat leggen.
Oké.
Okay. Klaas Dijkhoff en Gijs hadden er 9 in 45 seconden.
Serieus?
Dus dat is echt, dat is echt veel. Okay. Als jullie er klaar voor zijn, dan ga ik aftellen.
Ja.
Oké, okay. Freesia hoeft niet op volgorde.
Nee.
3, 2, 1... Go.
Broer van Frank.
Ronald de Boer.
Ja. Keeper van Ajax op dit moment.
Onana.
Ging van Fortuna naar Feyenoord.
Diemers.
Ja. Heeft dezelfde achternaam als je broer. Is terug naar Ajax.
Maarten Stekelenburg.
Heel goed. Je hebt een speler bij PSV. Die heeft zijn haar laten doen.
Jorrit Hendricks.
Ja. Analist. Had je het net over.
Ken Perez.
Heel goed. Dit is een speler. Wordt nu gesuggereerd dat hij terug gaat naar Twente.
Brian Ruiz.
Ja. Heel goed. Dan heb je een speler. Hij heeft Ronaldo getackled.
Boularus?
Nee.
Ronaldo
getackled in het Champions League seizoen. Toen bij die...
Ekkelenkamp.
Ja, voornaam?
Jurgen Ekkelenkamp.
Ja, heel goed. Dit is een spits geweest bij PSV.
Ronaldo?
Nee. Hij is blond, lang.
Toyfone?
Ja, heel goed. En dan hebben we nog... hij is scheidsrechter.
Klaar.
In de
Uitstekend. Oh, hoeveel was het?
2, 4, 6, 8, 9 sterks, hoor.
Een gedeeld eerste plek. Dat is fantastisch. Ja, de ranglijst is allemaal te vinden op ons Instagram kanaal. En dan gaan we nu weer lekker door.
Gij zegt er
hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
De stelling luidt als volgt. Het is compleet logisch dat Mohamed Ihattaren voor zijn verjaardag een Mercedes van een paar ton koopt. Milan.
Nee. Nee, dat is niet compleet logisch. Hij mag het doen. Het is een vrij land. Dus als hij 3 ton heeft en hij wil een Mercedes kopen, of een auto, weet ik veel, dan mag hij dat doen. Maar het is niet compleet logisch. Zeker niet in de tijd waarin veel mensen in Nederland het moeilijk hebben, waarin mensen hun banen verliezen. Dan kan je ook zeggen van, waarin supporters een seizoenkaart kopen, waarvan ze misschien niet eens het geld terug gaan zien, omdat ze de club willen steunen, terwijl ze misschien niet zo vaak naar het stadion kunnen als ze normaal gewend zijn. Dan kan je ervoor kiezen om een auto van 3 ton te kopen. Je kan er ook voor kiezen om het niet te doen en dat over een jaartje te doen en een auto van 1 ton te kopen. Die is ook heel mooi. En dan kan je ook net zo hard mee.
Weet je?
Ik vind het niet compleet logisch. Misschien kopen en dan niet zo ermee pochen.
Ik vind namelijk wel,
als je een auto van 2 ton koopt, dan moet hij ook op Instagram, hoor.
Ja.
Ja, maar kijk, weet je, er zit zoveel verschil wat dit betreft tussen mensen, hoe materialistisch ze zijn, gewoon überhaupt. Dus het is, ik vind dat niet gek dat dat bij voetballers ook zo is. Op het moment dat jonge voetballers opeens succes hebben, of tenminste opeens, maar gewoon opeens zoveel geld hebben. Ja, ik vind het niet gek dat het voorkomt, maar ik vind het niet logisch.
Stond het bij Iataren ook niet heel erg haaks op het soort van imago wat er van hem was daarvoor? Hij was echt de ideale schoonzoon.
En dat weet ik niet, hoor.
Toch?
Ja, maar ik vind
hij haalde geen fratsen uit. Hij was netjes, werkte hard. Was echt nog geen scheurtje in het imago.
Nou, maar als jongen, als 15-jarige, was hij best een beetje dik. Trainde hij niet zo hard. Ja. Moest echt een schop onder zijn kont krijgen van Adil Ramzi.
Ja.
Dus het is niet alleen maar
Hosanna geweest
bij hem. Hij heeft er ook wel echt hard voor gewerkt op een gegeven moment.
Ik vind het namelijk wel compleet logisch dat hij het heeft gedaan. En dat is omdat die jongen is net 18. Die heeft dan zijn rijbewijs. Sowieso een goed moment om een auto te kopen. Hij heeft in een paar weken krijgt hij 125.000 volgers op Instagram erbij. Hij heeft de hele Marokkaanse natie over zich heen gekregen op 17, 18-jarige leeftijd, omdat hij voor Nederland heeft gekozen. Zijn vader is overleden in de tussentijd en hij bleef maar presteren. Ik kan me voorstellen dat als je van 0 naar 100 gaat in bekendheid, dat je dan in de war raakt. Want dat is namelijk wat er gebeurt. En daarom vind ik het
compleet logisch. Maar is het in de war raken? Want het is toch ook, is het niet ook heel calvinistisch en heel Nederlands om te denken, oké, je hebt zoveel geld, maar doe maar rustig aan. Want hij verdient genoeg om en heel veel mensen te helpen en tegelijkertijd ook een Mercedes van 2 ton in zijn garage te hebben staan.
Ja, als dit misschien zijn grootste droom is geweest. Ja.
Maar over het algemeen, het pocherige van voetballers, wat...
Ik kan er heel slecht tegen. Ja? Dat pocherige, dat vind ik echt... ik heb daar echt moeite mee. Ik vind het ook helemaal geen leuke wereld. Als het zo is, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb dan veel meer met Martin de Roon, die een beetje grappen over zichzelf maakt op zijn Twitter-account. En types als Wout Weghorst, die gewoon hard werken. En weet je, ik heb er... Ja, ja ik kan daar echt slecht tegen dat pocherige. Terwijl er gewoon best wel veel problemen in de wereld zijn. En dan hoeven die gasten echt niet hun geld te geven aan mensen die het minder hebben of zo. Dat is echt niet zo. Alleen, ja, ik kan gewoon nog niet zo goed tegen als mensen heel erg opscheppen met hoeveel geld ze hebben. Ja,
maar snap je ook niet dat zo'n alles wat ik net heb genoemd aan zeg maar randvoorwaarden die dan die het enigszins nog begrijpelijk maken dat hij dit doet, kan je daar ergens in vinden? Of
ik
niet?
Zou het dan veel leuker vinden als hij een auto, en dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan, een auto voor zijn moeder gekocht.
Ja, ja, ja.
Als hij dan een auto van 1 ton koopt voor zijn moeder en dat op Instagram zet, dan smelt mijn hart, weet je wel. Daar heb ik dan veel meer mee. En dat doet hij ongetwijfeld ook wel, hoor. Ik wil niet zeggen dat het geen sociale jongen is.
Mitchell Dijks heeft dat gedaan, toch? Die kocht dan een Mini voor zijn moeder. Dat was echt fantastisch.
Ik maak even de vergelijking naar Ziyech bijvoorbeeld. Die staat best wel bekend als gewoon een Norse gast, niet echt vrolijk, maar die doet dus allemaal goede dingen buiten de schijnwerpers. Dus Leon de Kogel helpen met zijn ongeluk en hem geld
waarbij
toestoppen.
Waarbij hij ook
en
zei van, dit hoef je niet te...
Nee, precies.
Dat is dan wel fascinerend. Maar ik snap dan niet zo goed waarom dan die auto wel op Instagram zet van 3 ton.
Ja.
Omdat dat, hoe je het ook bent of keert, het is, ik weet niet of het goed is voor zijn imago, weet je wel.
Nee. Nou, waarschijnlijk
niet. In jouw ogen.
Als je
maar dat interesseert hem dan niet. Nee. En dat vind ik dan ook wel weer tof.
Ja. Ja. Maar heb je er zelf dan ook niks mee met social?
Want nee, ik heb er vrij...
Ik heb de cijfers er even bij gepakt. Het is echt chockerend, hè?
Ja, het is heel chockerend.
Jij hebt er 2500 volgers op Instagram. Felicia heeft er bijna 40.000.
Ja. Ja, ik heb er heel veel moeite mee hoe om te gaan met social media.
Ik word ook wel eens boos op Milan.
Want je vindt dat hij er meer mee moet doen?
Ja, vind ik wel, ja.
Maar waarom? Als hij dat niet wil?
Nou, omdat je bent
is het onderdeel
zelf
van
ook
je werk?
Ja, dat vind ik wel. Ik vind ook dat je bent gewoon een merk. En je bent wel journalist. Maar ik vind wel dat je jezelf ook moet neerzetten in die wereld. En,
Milan kijkt zeer verveeld.
Ja, maar jij wil dan het liefst, Milan, jij wil het liefst gewoon als vakman gewoon daar je werk doen. Ja. En dan op het moment dat je daar het gebouw uitloopt, niet een bekend figuur zijn.
Het is heel raar, maar ik vind het helemaal niet leuk om een bekend persoon te zijn. En het komt nou eenmaal... Het is een gevolg van het werk dat ik doe, maar ik vind het echt niet per se leuk dat ik ergens over straat loop en denk, hey, Milo Foxy, hoe is het?
Ja. Hoe was dat dan de eerste keer dat je herkend werd?
Ja, ik weet niet meer precies wat de eerste keer was, maar ik vond het niet zo leuk.
Word je er een chagrijnig van of heel ongemakkelijk?
Ongemakkelijk, ja. Nee, ik word er niet chagrijnig van. Maar
nou, als je nu ja had gezegd, dan durven mensen...
Nee.
Nee.
En ik heb nog geen één keer een negatieve reactie gehad. Dus wat dat betreft is het best wel aanstelleritis van mezelf. Omdat het is wel gewoon een soort van leuke aandacht.
Mm-hmm.
Alleen, ik zou het heel fijn vinden als ik dit werk kan doen. En zo goed mogelijk kan doen. En heel succesvol ben. Maar dat ik dan als ik de studio uitstap of het veld afstap... dat ik dan weer verdwijn in de anonimiteit. Maar dat kan niet. Dus ik zal ermee moeten dealen. Maar ik vind mezelf geen merk. Ik vind gewoon iemand die zijn werk doet. En dat zo goed mogelijk probeert te doen. En blijkbaar zijn ze er tevreden mee. Mm. Maar ik hoef mezelf niet zoals merk neer te zetten. Ik ben hopeloos ouderwets hoor, wat dat betreft.
Ja, jij ziet dat wel enigszins anders, denk ik, of niet?
Ja, jawel. Maar misschien is dat ook meer... Kijk, ik heb geen journalistiek of zo gestudeerd. Dus misschien dat het daar ook... Dan waak je misschien wat dat betreft iets meer voor je vak of zo. Dat je daarvoor staat.
Nee,
of dat het
nee,
moet gaan
dit, gaat, dit is nee. toch echt iets persoonlijks.
Nou, dat weet ik niet.
Nee, maar er zijn heel veel journalisten die journalistiek hebben gestudeerd. Die ook gewoon heel actief zijn op Twitter en Instagram. En zichzelf promoten.
Maar het is bij mij niet... Kijk, als ik bijvoorbeeld als je het bijvoorbeeld over mijn Instagram hebt. Voor mij is het totaal geen doel om 50.000 te hebben of whatever. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Ja, we gaan dan weer naar de laatste stelling. Dat is, als Matthijs de Ligt dit jaar de Champions League wint... is dat het slechtste wat hem op dit moment kan overkomen?
Nou, dit is de slechtste stelling ooit.
Ja, daar ben ik het mee oneens.
Dit is ook een beetje een Kenneth Perez antwoord van ik.
Ja. Maar hoezo is dat het slechtste wat hem kan overkomen?
Nee, Milan, eerst jouw mening hierover.
Oh, nou ja, het lijkt me het doel van Matthijs de Ligt... om zo snel mogelijk de Champions League te winnen. Om zoveel mogelijk prijs te pakken in zijn leven. En als dat dit jaar kan met Juventus... waar hij inmiddels behoorlijk zijn draai heeft gevonden... en wekelijks best wel goed speelt... dan is dat toch fantastisch?
Eens, Fetia?
Ja, ik vond het ook een hele rare stelling. Ik zag hem staan, toen dacht ik, wie heeft deze verzonnen? Waarschijnlijk Tim.
Volgens mij was ik het, serieus. Nee, kijk, waar ik altijd bang voor ben bij jonge spelers... zijn er maar heel weinig die, als ze alles bereikt hebben... nog steeds de honger hebben om dat nog een keer te willen doen. Er zijn maar heel weinig sporters die dat hebben. Dan ben je echt van de absolute topcategorie. Ik ben altijd bang dat als ze te jong alles winnen... dat je dan... alleen maar van die, bij United had je op de deur... die zijn in een heel succesvol team speelden, die Nani en Anderson. En die wonnen alles wat er te winnen viel heel vroeg in hun carrière. En zijn daarna gewoon volgevreten verdetters geworden op hun 22e, 23e.
Ja, maar dan heb
maar
je wel
Ronaldo
even met
niet
mentaliteit
in het team.
Te maken.
Ja, maar dan hou je dus alleen maar de Ronaldo's. En misschien hoort de Ligt ook wel in die categorie. Maar dan hou je die over. Terwijl ik heb het gevoel... dat bijvoorbeeld een speler die op latere leeftijd dat dan pas haalt... dat hij veel hongeriger blijft daarvoor nog.
Ik denk dat er überhaupt gewoon... kijk, Champions League, daar hoef je überhaupt niet voor te motiveren, lijkt mij. En ik denk op het moment dat je dat meemaakt, dat die honger alleen maar blijft. Als je dat hebt geproefd, dat je alleen maar denkt, dat wil ik weer.
Mm-hmm.
Of meer, of beter, of iets in die trant. En op het moment dat hij de Champions League heeft gewonnen... dan denkt hij, oké, misschien wel check wat dat betreft. Maar goed, dan is hij in ieder geval wel aan voor een WK of een EK. Of...
Maar ik denk dat Matthijs de Ligt qua mentaliteit... wel in de categorie Ronaldo valt, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel.
En,
ja.
Natuurlijk niet qua kwaliteiten, maar wel... die heeft echt volgens mij... en ik ken hem een heel klein beetje, een paar keer geïnterviewd... een paar keer gesproken buiten de camera... maar die heeft echt wel een honger en een intrinsieke motivatie bij zichzelf om het hoogste te bereiken. En ik denk als hij de Champions League wint, dat hij er gewoon twee wil winnen. En dan weer misschien bij een andere club. En sowieso met het Nederlands elftal ook nog.
En is niet snel onder de indruk. Dat scheelt ook een hoop. Want dan,
misschien zegt het ook wel gewoon heel veel over wie wij zijn als persoon.
Nou ja, ik zat even na te denken over hoe ik hierin sta. Kijk, ik denk dan bij zo'n jongen als de Ligt, die werkt dan 16, 17 jaar naar een doel toe. Iets korter misschien, dat is het debuut in Ajax 1. Dat is waar hij altijd voor heeft gewerkt. Dat komt dan uit en dan gaat hij nieuwe doelen stellen die wat verder weg liggen. Op het moment dat hij op zijn 19e, 20e naar Juventus gaat, een van de grootste clubs ter wereld. En hij wint op zijn 20e de Champions League. Als ik op voetbalmanager, ik speel dat veel en ik maak daar ook YouTube filmpjes over. Als ik op voetbalmanager de Champions League win, dan stop ik daarna met mijn game. Omdat ik het gewoon niet meer leuk vind, want dan heb ik alles gehaald. Snap je? Dus mijn enigszins gechargeerde standpunt is dat, waar speel je nog voor? Snap je? Als je op je 21ste in principe, oké, wereldkampioen misschien. Of Europees kampioen.
Maar ik ben ervan overtuigd dat bijna alle voetballers die zijn doorgebroken bij Voetbalmanager 6 keer de Champions League hebben gewonnen. Omdat zij al sowieso super gemotiveerd moeten zijn om dat vol te houden. Weet je hoe kut het is in zo'n jeugdopleiding spelen? En als het net af en toe niet goed loopt en keihard blijven werken en op dinsdagavond weer om 11 uur thuiskomen van een ritje van de training. En zeker als je 17, 18 wordt, ga je al je vrienden naar de kroeg en leuke dingen doen. En jij moet thuis blijven en hard werken. En misschien, terwijl je niet eens weet, zeker weet of het lukt, dan moet je sowieso een doorzettingsvermogen hebben waar je u tegen zegt.
Ja, en ik geloof überhaupt, zeg maar, dat succes juist verslavend is. Dus dat je alles wat dan daarna minder dan is, dat vind je dan niet chill. Dus juist als je dan zo'n topsportmentaliteit hebt en je doet het niet voor minder, dan is alles wat dan op een gegeven moment minder is, dat is gewoon verschrikkelijk. Waardoor dus ik denk dat het daardoor alleen maar juist blijft. Juist als je weet hoe dat is.
Dus juist nu de Champions League winnen zou het allerbeste zijn. Want als hij er nu op zijn soort van 20ste, 19e dit proeft, dan wordt hij hongeriger dan
precies,
ooit. Dan wordt hij gewoon Sergio Ramos.
Ja, dan weet hij ook dat hij kan, dat hij er goed genoeg voor is. Dat weet hij, denk ik. Ik weet niet of hij dat weet. Of hij dat zelf
heeft. Hij weet wel
heeft.
Dat hij goed genoeg is om de Champions League te winnen, toch?
Nou, weet ik niet.
Nee? Dat denk ik wel.
Jawel, maar ik denk dat hij ook wel een tikkie heeft gekregen van het eerste half jaar bij Juventus. Dat ging natuurlijk allemaal niet van een leien dakje. Je merkt wel dat hij nu echt een stuk zelfverzekerder staat. Ja. Nee, ik denk dat echt fantastisch zou zijn voor het Nederlands voetbal.
En Mila, goedemorgen Eredivisie. Is dat voor jou de Champions League? Of heb je nog een Champions League in je hoofd?
Dat het nog even een zin was.
Nee, dat is voor mij
Mila,
niet.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Eredivisie.
Nee, dat is voor mij niet de Champions League. Ik vind in voetbal, journalistiek, presentatie, tv-land is natuurlijk de WK-finale de Champions League.
Of de Champions League finale.
Jij blijft gemotiveerd totdat je dat hebt.
Ik blijf gemotiveerd. En als ik dan een keer de Champions League finale heb gedaan, dan word ik er volgevreten.
Ja, precies. Ja. En dan raak je in de vergetelheid.
Dan is dat het slechtste wat hem had kunnen overkomen.
En dan raak ik in de vergetelheid. Dus ik kan beter op mijn 60ste de Champions League finale doen. En dan kan ik rustig met pensioen.
Maar heeft Fox daarin dan een plafond voor jullie?
Nou, het zou maar kunnen dat Fox een keer een EK of een WK koopt. Of de Champions League.
Ja, dat is een antwoord op de vraag. Maar in principe, kijk, Fox heeft natuurlijk een bepaald aanbod aan voetbal. De Eredivisie en wat andere competities. Maar Ziggo heeft ook een aandeel en de NOS en Veronica. Is het dan, je blijft bij de plek waar je je prettig voelt en hoopt dat de competities daarheen komen? Of heb je ook echt zelf zoiets van, maar die Champions League en dat WK en dat EK zijn zo belangrijk. Daar wil ik op de duur naartoe.
Voor mij is het altijd wel geweest dat ik bij de zender wilde werken die de rechten had van de nationale competitie, zeg maar. Want dat is gewoon iets wat elke week is. En dat is, ik weet niet, de Eredivisie is best wel toegankelijk, vind ik. En leuk om te verslaan. Dus ik heb dat niet op zo'n manier. En het is sowieso, weet je, het verandert om de zoveel jaar. Dan gaan de rechten weer daarheen en daarheen. Dus als je wat dat betreft dan een stip op de horizon hebt van, oh, dan moet ik bij die of die partij zitten. Nou, tegen de tijd dat je er dan bent, dan is het weer totaal ergens anders. Dus dit is niet echt de wereld waarin je op zo'n manier ernaar kijkt. Nee.
Nee, ik heb dat ook niet. Ik wil vooral werken bij een bedrijf waar het gezellig is en waar ik het gevoel heb dat ik gewaardeerd word en waar ik leuke collega's heb. En dat je echt het gevoel hebt samen voor iets te werken en dat je er samen iets van maakt.
En misschien juist wel die toegankelijkheid van de Eredivisie? Dat je met iedereen aan tafel kan zitten die
dat
binnen
superleuk,
die competitie werkt?
Ja, want wij deden na de coronavirus deden we natuurlijk de Bundesliga. En dan merk je toch dat het zo anders werken is. Weet je, het is in principe hetzelfde. Je maakt een studio-uitzending over een voetbalwedstrijd. Mm-hmm. Maar je kan niet even naar Hans Kraaij schakelen en vragen van, hey Hans, waarom zit die gekke gast daar op de tribune? Of kan je eens even vragen wat daar aan de hand is? Weet je wel?
De kleedkamer.
Dan kan hij dat gewoon doen. Ja. En dat maakt dat. En je kent ook die mensen die daar zijn en die stadions. En dat maakt het veel leuker en toegankelijker en gewoon fijner om te werken.
Ja, ik kan op zondagochtend altijd schakelen naar Fresia, die voor dag en dauw is opgestaan om naar de koel af te rijden.
Ja. Nee, maar ik kan letterlijk bijna elk moment schakelen met Fresia om te vragen van, Fresia, hoe zit dat daar eigenlijk? En wat gebeurt daar?
Ga
in die
er eens
hoek?
Even achteraan.
Ga even zoeken.
Ja.
En dat maakt, weet je, uiteindelijk maakt dynamiek in een uitzending, dat is eigenlijk het allerleukste. Dat is waar ik het voor doe.
Mm-hmm.
En het zou wel fijn zijn als het podium waar het over gaat, dat niet altijd de keukenkampioen-divisie is.
Altijd niet?
Nou, nee, ik vind de keukenkampioen-divisie heel leuk. Alleen, het is ook leuk om een keer andere dingen te ontdekken. Ik zit bij Fox heel fijn. En ik hoop heel erg dat die rechten ooit deze kant op komen. Dan ben ik gelukkig.
Oké, jongens.
Oh. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
We zijn door de stellingen heen, maar we zijn nog niet klaar. Want we hebben nog een paar vragen van fans. Dat is ons rubriekje Fan Talk, Milan. Dat is een vraag aan jullie beiden eigenlijk van Bizoen. Wanneer gaan jullie Jan Joost van zijn kruk gooien en samen de zaterdagavond doen?
Is toch perfect? Zij op zaterdag, wij op zondagochtend.
Ja?
Ja, ik vind wel. Kijk, ik voetbal op zaterdag, dus...
Kunnen jullie überhaupt nog wel uit op zaterdag dan? Nee.
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 Nee, nee, dat is wel lastig hoor. Want mijn allerbeste vriend ging trouwen. En die had zijn vrijgezellen op een zaterdag. Ja, oh, dan is het wel even op de blaren zitten. Dan...
Spaarrootjes en 0.0'tjes?
Ja, of, ja.
Heb je wel eens Brak Goedemorgen Eredivisie gedaan?
Nou, toen.
Ja?
Ja.
Dat is echt niet te doen, of wel?
Nee, dat is echt niet te doen. Nee, nee, dat was echt helemaal kut.
Welke aflevering was dat?
Ja.
Ja, maar dat zie je niet hoor, Milan.
Ja, misschien wel als je dit weet.
Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het was ergens in februari.
Ik word heel bleek als ik een kater heb. Maar als Milan bleek wordt, dan is hij nog steeds gewoon...
Ik ben echt een stervende zwaan met een kater. Ja, ik heb heel snel een kater, dus ik kan het gewoon überhaupt niet. Mijn beste vriendin ging ook trouwen afgelopen jaar. En toen ben ik midden in de nacht naar Enschede gereden. Ze ging trouwen ergens in de buurt van Hilversum. Ben ik midden in de nacht naar Enschede gereden, tot ik gevraagd om een late check-in. En toen heb ik echt 1 uur op mijn bed gelegen en toen ging ik werken.
Het feit dat je kon rijden, dat zegt al dat het allemaal wel meeviel.
Mocht je ook rijden of niet?
Ja, nee, ik mocht rijden. Ja, nee, ik had helemaal niet gedronken. Maar het is dan wel. Ja, het is verschrikkelijk dat je dan. Nee, maar, ja. Nou, we hebben het over.
Hij
dat je gewoon de bruiloft van je beste vriendin moet skippen qua alcohol.
Nee, dat is helemaal
kut. Ik klim nog steeds wel in de gordijnen, maar ja.
Ook zonder alcohol.
Ja.
Ik heb nog een vraag van Tim met een Bordeaux-rood shirt en een koptelefoon op. Milan, ik weet van vrees dat ze DM's krijgt. Heb jij ook wel eens pikante DM's gekregen?
Nou. Ik dacht altijd dat mijn voorland was. Toen dacht ik, nou, nu gaan we het beleven. Hoor. Nu kom ik op tv en dan krijg ik allemaal DM's. Nog geen één.
Misschien is dat de reden waarom niet zo kut.
Maar kan jij niet gewoon een half jaar het wachtwoord van je Instagram profiel aan Freesia geven? Want ik denk dat je dan gewoon 50.000 volgers hebt.
Ja, nou, dat heb ik dus ook laatst voorgesteld aan Freesia. En dat vond ze eigenlijk... zei ze, nee, je moet het zelf doen en zo. Maar het zou wel een goed idee zijn. Want ik weet ook wel dat ik er wat mee moet met dat Instagram. Alleen ik word er zelf ongemakkelijk van. Dan heb ik een foto en denk ik, nou, dat is best wel een mooie foto. En dan druk ik op plusje en dan druk ik die post. En denk ik, ja, even serieus, dit is toch veel de aandachtsvragerij. En dan verwijder ik het weer.
Dus je staat echt op de drempel van dat je er meer mee gaat doen. Ja. Maar je voelt nu al echt heel veel
Ik moet gewoon
tegenzin.
Even nog eroverheen geduwd worden. Nee, ik krijg wel veel Facebook verzoeken, maar dat is dan vaak van vrouwen op middelbare leeftijd met kortpittige kapsels.
Geniaal.
Ja.
Ja. Allemaal accepteren, toch?
Ja, allemaal accepteren, natuurlijk.
Op Facebook heeft hij echt 100.000 vrienden.
Ja. Nee, maar daar had ik echt wel heel veel vrienden kunnen maken, ja. Ja.
Nog één vraag voor Snijboon. Mm-hmm. Dana de Vlieger, die vraagt, zijn Tim en Snijboon familie van elkaar, ze lijken sprekend op elkaar?
Hè?
Nou, dit is toch echt heel raar? Ja, ja, ik zag deze vraag ook voorbij
wat,
komen.
Jullie twee?
Want, ja.
Nee, want jij bent kaal en dik en Tim niet.
Wat zeg je nou?
Even rustig Oompa Loompa.
Oké, Dana,
dat weet jij niet, maar voor alle kijkers is Snijboon kaal.
Oh ja. Nee, voor de luisteraars.
Dik.
Niet voor de kijkers,
nee,
dat is juist leuk wat je
voor
nu zegt.
Voor de luisteraars, sorry.
Ja, okay. Nee, wij zijn geen familie. Nee, we zijn een soort medepatiënten, denk ik, of zo.
Ja, FM-verslaafde, dat wel. We zitten in de verslaafde kliniek. Oké, laatste vraag. Ik weet niet van wie die komt. Veel voetballers die hebben van hun hobby een werk gemaakt. Stel, jullie worden ontslagen. Wat is jullie hobby waar je dan je werk van gaat maken?
Oh, holy fuck. Dit is oprecht mijn hobby. Voetbal kijken. En,
ja, voor mij ook.
Ja, maar je wordt ontslagen.
Ja, dan wil ik wel geld krijgen om bier te drinken of zo.
Voor werk.
Ja, daar zou jij ook wel goed in zijn.
Nee, dan zou ik denk ik reisjournalist worden.
Oké.
Okay. Ja, dit geeft wel mooi het verschil tussen jullie als persoon. Milan wil de hele wereld overreizen, vrees. Jij wil gewoon in Bolle Jan gewoon bier drinken.
Ja, ik wil gewoon voetbaljournalist zijn. Ja.
Als ik de rest van mijn leven krijg om een bier te drinken, dat vind ik het ook prima. En geld krijgen om bier te drinken, maar die kans acht ik niet heel groot. Nee, ja, en dan zou ik ook wel wat met mijn studie willen doen, maar dat is dan niet per se mijn hobby.
Nee, maar dan kan je gewoon zo'n politiek reisprogramma maken.
Precies.
Gewoon een nieuwe Thomas Erbrink wordt je
politiek ja. Nou, serieus. Dat lijkt me echt fantastisch om te maken.
Wie?
Ja? Dat Thomas is Erbrink, onze man in Teheran.
Journalist die heeft die serie over Iran en de lokale politiek daar.
Juist. Mooi einde, denk ik.
Hoppakee.
Jongens, dit was hem dan. Aflevering 2 van onze zomerserie Dubbele Dekking. Freesia, dank. Milan, leuk dat je een keer aanschoof. We horen wel wanneer wij een keer nodig zijn bij Fox.
Ja, ja, zeker.
Als je geen zin meer hebt in Kenneth Perez. De komende weken staan er nog veel meer mooie duo's opgelijnd. Maar ondertussen kan je dode uurtjes prima doorkomen op onze social kanalen. En op ons YouTube kanaal. We zijn inmiddels over de 1000 abonnees. Snijboon, van harte gefeliciteerd. Hoezee, hoezee. En de groeten.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl, Ruben.
De podcast.